De Heere is mijn licht en mijn heil. Voor wie zou ik vrezen? De Heere is mijn levensveste. Voor wie zou ik vervaard zijn? Toen boosdoeners op mij afkwamen om mijn vlees te eten, mijn tegenstanders en mijn vijanden, zijn zij zelf gestruikeld en gevallen. Al legert er zich een leger tegen mij, mijn hart vreest niet. Al verheft zich een krijg tegen mij, nochtans blijf ik vertrouwen. Eén ding heb ik van de Heere gevraagd. Om te verblijven in zijn tempel, al de dagen van mijn leven. Om de lieflijkheid des Heeren te aanschouwen. Om te onderzoeken in zijn tempel. Want hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent, de dagen des kwaads. Hij verbergt mij in het verborgene. En nu? Nu heft mijn hoofd zich op, hoog boven mijn vijanden rondom mij. Daarom wil ik offers offeren met geschal. Ik wil zingen, ja, psalm zingen, de Heere. Hoor, Heere, hoe ik luide roep. Wees mij genadig en antwoord mij. Mijn hart zegt omwille van u, zoek mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht. Verberg uw aangezicht niet voor mij. Wijs mij niet af in uw toren. Jij werd mijn hulp. Verwerp mij niet, verlaat mij niet, o God mijns heils. Al hebben mijn vader en mijn moeder mij verlaten, toch neemt de Heere mij aan. Onderwijs mij, Heere, uw weg en leid mij op een effen pad, om mijn belagers wil. Geef mij niet prijs aan de lust van mijn tegenstanders, want valse getuigen staan tegen mij op. En hij die geweld blaast. O, als ik niet had geloofd des Heere goedheid te zullen zien in het land van de levenden. Wacht op de Heere. Wees sterk. Uw hart zij onversaagd. Wacht op de Heere. Goedemorgen. Psalm 27. Ik heb het zo gebracht, omdat als we zo'n tekst lezen, dan lees je daaroverheen en dan zie je soms niet wat emotie daarin zit. En als je zo David dat hoort zeggen, op zo'n manier, dan zie je dat daar het een en het ander gaande is, wat echt zijn hart raakt. En ik denk ook dat we heel vaak in situaties zitten die echt dichtbij komen, die moeilijk zijn. En ik denk als je zo'n tekst leest en zo echt voor ogen hebt van wat David daar juist doet, dat ja, ontzegend. Nee, ik moet zeggen, dat is een psalm die voor mij eigenlijk heel erg belangrijk is. Zoals je ziet, ik heb het van buiten geleerd. Eigenlijk is het zo dat ik dat 19 jaar geleden van buiten geleerd heb. Een toenmalige mentor die me daartoe heeft uitgedaagd. En sindsdien heb ik die tekst in mijn rugzak zitten. En kan ik die er regelmatig uithalen als ik echt merk van dat ik in een lastige situatie zit. Desalniettemin moet ik zeggen dat die tekst nu pas echt heel duidelijk begint te leven in mijn leven. Zo van, we hebben een God die betrouwbaar is. Weet je, die in de moeilijkste omstandigheden ons tegemoet kan komen. Een tweede reden waarom die tekst zo belangrijk voor mij is, is omdat het geschreven is door David. Zoals jullie weten, mijn naam is ook David. En het is wel zo, als je dan hoort dat David dat geschreven heeft, dat je een stuk identificeert met die persoon. En dat dat des te meer een voorbeeld is waar je aan afweegt, zo van, hoe ben ik bezig? En je leest ook over David, dat was nu echt eens een man naar Gods hart. En je wilt dan ook, je wilt ook een man naar Gods hart zijn. Ik denk dat dat allemaal ons verlangen is, om een man, een vrouw naar Gods hart te zijn. En dan denk ik dat zo'n tekst ons heel erg verder kan helpen om zicht te krijgen waarom dat een man naar Gods hart was. Ik denk echt dat deze tekst een sleutel is voor het succes van David. Als je die psalm eigenlijk leest en je gaat dan het hele verhaal van David lezen, dan zie je eigenlijk dat er zoveel raakvlakken zijn. Want als je echt kijkt naar zijn leven, dan zie je een leven in vertrouwen op God. En dat begint eigenlijk bij het absolute begin. Een van de eerste verhalen die wij lezen is David en Goliath. Het vertrouwen dat David had om die reus aan te gaan. En hij vertelt eigenlijk ook aan Saul waarom hij dat durfde. Hij vertelde van, toen er een leeuw afkwam, mijn kudde schapen, of toen er een beer afkwam, en die extreme omstandigheden heeft God voor mij gezorgd. Als nu zo iemand afkomt, en die zit de naam van de Heer te spotten, waarom zou God mij niet in deze tegemoetkomen? En hij heeft dat vertrouwen. En dat vertrouwen blijft hem typeren. Dat hij niet het recht in eigen handen gaat nemen, dat hij gaat wachten op de Heer, hoe hij zijn belofte gaat waarmaken. Want bijvoorbeeld een van die belangrijke beloften die hij natuurlijk gekregen heeft, is dat hij koning zou worden. Nu, als je gaat zien, Saul was op dat moment koning, gaat achter hem aan en probeert hem te vermoorden, omdat hij inderdaad ziet dat er een probleem is met David, dat hij het zou overnemen van hem. Tot twee keer toe kan hij hem doden en hij weigert dat te doen. Hij laat het over aan God. En dat is waar deze tekst over spreekt. Het loslaten, omdat hij iets heel belangrijks ziet. Hij ziet een patroon terugkomen. Een patroon van als hij in de meest moeilijke situaties zit, dat God hem tegemoet komt. En we lezen zo een aantal dingen. Ik ga er zelfs nog eens doorheen wandelen. Maar je leest dingen zoals dat er een leger zich legert rondom zich. Dat is geen metafoor voor hem. Dat is een realiteit voor hem. Dat is echt dat hij in de meest moeilijke omstandigheden heeft bevonden waar je maar in kunt bevinden. En in die omstandigheden dat hij zag dat God hem tegemoet kwam. Laten we het nog eens een keertje lezen. De Heer is mijn licht en mijn heil. Voor wie zou ik vrezen? De Heer is mijn levensveste. Voor wie zou ik vervaard zijn? Toen boosdoeners op mij afkwamen om mijn vlees te eten. Mijn tegenstanders, mijn vijanden, zijn zij zelf gestruikeld, zijn zij zelf gevallen. Al legert er zich een leger tegen mij, mijn hart vreest niet. Al verheft zich een krijg tegen mij, nochtans blijf ik vertrouwen. Daar leest je dus echt dat vertrouwen op God, omdat hij echt dat patroon heeft gezien in elk aspect van zijn leven en dat je dat gewoon constant ziet terugkomen. En ook daar natuurlijk dat het dichtbij komt. Als we dan ons leven daar langs leggen, hoe zit het dan met ons? Hebben wij dat vertrouwen? Ik denk dat we soms zo het idee hebben van, dat zijn zo de geestelijke superhelden. Zo. Dat is toch een beetje een select clubje waar God toch op een heel bijzondere manier voor zorgt. Ik denk dat dat soms een beetje in ons onderbewustzijn misschien zo speelt. En ik denk misschien, het is wel ergens een select clubje, maar het is een open club. Iedereen kan zich daarop inschrijven. Ja? Want wij zijn zijn kinderen, wij zijn zijn erfgenamen. Hij houdt zoveel van ons, hij wil voor ons zorgen. Maar de vraag is, kunnen we dat vastpakken en ons eigen maken? En ook hem daarin toetsen, in de praktijk, om niet zelf het in handen te nemen, maar los te laten, bij hem te leggen en te zien wat hij dan gaat doen. En van daaruit ook het vertrouwen te vinden dat ook in andere situaties hij ons tegemoet gaat komen, ons gaat helpen, zelfs in de meest extreme situaties. Ik ga naar de tweede strofe van de psalm. Eén ding heb ik van de Heere gevraagd. Dit zoek ik. Te verblijven in het huis des Heeren al de dagen van mijn leven, om te onderzoeken in zijn tempel. Want hij bergt mij in zijn hut ten dagen des kwaads. Hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent. Hij plaatst mij hoog op een rots. En nu heft mijn hoofd zich op boven mijn vijanden rondom mij. Daarom wil ik in zijn tent offeren, offers met geschal. Ik wil zingen, ja, psalm zingen de Heere. Eén ding heeft hij van de Heer gevraagd. Niet drie dingen, niet twee dingen, één ding. Er is maar één ding dat volgens David echt de moeite is. En dat is bij God zijn. Om te zien dat hij goed is. Ja? Als je wilt weten of dat iemand goed is of niet, dan moet je niet veraf blijven staan. Dan moet je dichtbij komen. En als je dichtbij komt bij God en bij hem verblijft, dan gaat je zien hoe goed hij is. Ja, zoals David dan ook ziet hoe hij in de meest uitzichtloze situaties hem tegemoet komt. We hebben te maken met zo'n goede God en we willen daar meer van zien. En hoe meer we hem bestuderen, hoe meer dat hij zich ook kan openbaren aan ons. En dat we zien dat we een prachtige God hebben en dat er niks beters is om bij hem te zijn. Ik moet zeggen, ook de afgelopen week dat ik zo aan een boek weer bezig ben van John Piper, misschien geen onbekende voor een aantal van jullie. Zo zijn belangrijkste boek dat hij geschreven heeft Desiring God, verlangen naar God. Daar spreekt hij over christelijk hedonisme. En hedonisme is zo het idee van het zoeken naar genot. En hij pakt die term om dat eigenlijk ook naar ons toe te schuiven en te zeggen van, eigenlijk, dit klopt. Ja, wij moeten genotzoekers zijn. Wij moeten achter die vreugde aangaan. We moeten dat zelfs nog meer stimuleren. Hè? Maar je gaat dat maar in één ding echt vinden. Dat is dicht bij God. Door bij hem te zijn en het ervaren wanneer je met hem op gang gaat. Dat je echt soms vreugde geeft. Ja, die je eigenlijk nooit had kunnen bedenken. En ik moet dat ook kijken als ik naar mijn eigen leven zie, de momenten dat ik het meest gelukkig was, dat ik het meeste vreugde had, zijn effectief die momenten dat ik dicht bij God was. Vaak gewoon eenvoudige momenten zelfs, dat ik rustig met mijn Bijbel bezig was en het bidden was. En dat ik Gods aanwezigheid ervoor. En heel veel andere dingen die zogezegd geluk moesten brengen, dat ze absoluut geen geluk brengen. En dat motiveert me dan, net zoals David, om nog dichter naar hem toe te gaan. En hem niet te gaan aanbidden omdat ik hem moet aanbidden. Of te gaan van alles en nog wat doen omdat ik het moet. Maar gewoon omdat ik zijn vreugde wil kennen en dat ik gezien heb. Dat ik dat ervaren heb. Dat dat enkel dicht bij hem te vinden is. En zo lezen we dat ook bij David. Hij is daar in het huis van de Heere, waar hij is. Nu opvallend in vers 5 staat dan ook dat woordje want. Ja? Hij zegt van kijk, het is goed om bij hem te zijn, want hij heeft ervaren de dagen dat het kwaad is, de dagen des kwaads, dat God bij hem is. Hij verbergt mij het verborgenen van zijn tent, hij plaatst mij hoog op een rots. Nu heeft mijn hoofd zich op boven mijn vijanden rondom mij. Nu, een tekst die me daar heel in bepaalt, ja, die intimiteit met God in de meest moeilijke momenten, is ook zo'n tekst die ik toen in die tijd ook een keer gelezen heb, in Psalm 3. Vers 6. Dat is een psalm, daar staat boven geschreven morgenlied. En ik las die psalm regelmatig zo al een keer van, goh, 's ochtends, als mijn dag begon, om even zo de focus weer helder te hebben. En dan zit je daar in vers 6 en 7 geschreven, ik legde mij neder en sliep. Ik ontwaakte, want de Heere schraagt mij. Ik vrees niet voor 10.000 van volk die zich rondom mij stellen. En als je zo een tekst leest in de ochtend, je kunt er weer tegenaan zo. Nu, wat ik dan eigenlijk heel speciaal vind aan die psalm, is dat die psalm zo niet geschreven is op een goed moment, dat je goed wakker wordt en blij bent en uitkijkt naar wat gaat komen die dag. Deze psalm is geschreven in het absolute dieptepunt van David zijn leven. Ja? Als jullie het verhaal van Absalom kennen, zijn zoon die het van hem overneemt, die hem op een heel expliciete manier vernedert om te laten zien dat hij de nieuwe koning is en David die wegvlucht en hoe hij daar vernederd wordt en kapot gemaakt, daar zijn geen woorden voor. En ook daar neemt hij weer niet het heft in handen. Hij heeft zoiets van, kijk, als God mij hiermee straft, dan is het aan hem. Weet je, ik ga weg en ik zal wel zien wat er gebeurt. En op dat dieptepunt, ja, dat het echt niet dieper gaat, dan leest je dat. Ik legde mij neder en sliep. Ik ontwaakte, want de Heere schraagt mij. Zodat je zelfs in die meest diepe, diepe omstandigheden, dat je zelfs dan dicht bij God kunt komen en terug vertrouwen vindt om verder te gaan. Dat vind ik zo mooi om zo dat bij David te lezen. En dan leest je ook dat hij daarin afsluit. In zijn tent offeren offers met geschal. Ik wil zingen, ja, psalm zingen, de Heere. Dat is niet omdat hij dat moet doen. Dat is omdat hij God gezien heeft. Op die belangrijke momenten. En dat niet anders kan dan dat hij God gaat aanbidden. Dat hij gewoon gezien heeft hoe goed en geweldig God is. Gaan we naar de volgende strofe. Hoor, Heer, hoe ik luider roep, wees mij genadig en antwoord mij. Van uwentwege zegt mijn hart, zoek mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, Heer, verberg uw aangezicht niet voor mij. Wijs uw knecht niet af in toorn. Gij waart mijn hulp. Verwerp mij niet, verlaat mij niet, o God mijns heils. Al hebben mijn vader en moeder mij verlaten, toch neemt de Heere mij aan. Ik vind dat zo'n vreemde verandering van toon. De eerste twee strofen spreken juist heel expliciet over dat vertrouwen in God. Al is er een leger, al is er oorlog tegen mij, ik vertrouw. En ik weet dat het goed is om bij hem te zijn. En dan plotseling roept hij het uit. Wees mij genadig en antwoord mij. Wijs mij niet af in uw toren. Dat je zo plotseling een complete andere toon ziet. En ik denk dat dat reëel is. Zo van, de eerste twee strofes leest je iets van dat vertrouwen. Maar dat het niet zoiets is van, oké, probleem, nu vertrouw ik. Ja. Ik denk wat hij doet is inderdaad voor ogen houden van, ik heb dat patroon gezien. Ik weet dat hij goed is. Ik heb hem daarvoor aanbeden. Maar nu dat ik weer opnieuw in een hele moeilijke situatie zit, blijf ik worstelen om naar mij toe te trekken. En roept hij het uit. En beseft hij ook dat hij geen heilige is. Ja? Dat hij foute dingen heeft gegaan. Desondanks dat hij smeekt om die genade om weer te mogen zien dat God hem toch tegemoet komt. En dat vind ik ook het mooie aan die psalm. Het is niet zoiets van, we lezen al die mooie dingen. Het is ook echt reëel. Je ziet hem worstelen. Je ziet dat het lastig is om wat hij weet in zijn hoofd, om dat als het ware naar zijn hart te krijgen. Maar hij krijgt het in zijn hart. En we lezen dan ook in de laatste vers van de strofe, al hebben mijn vader en moeder mij verlaten, toch neemt de Heere mij aan. Dan ziet je dat het landt. De laatste strofe. Onderwijs mij, Heere, uw weg en leid mij op een effen pad om mijn belagers wil. Geef mij niet prijs aan de lust van mijn tegenstanders, want valse getuigen staan tegen mij op en hij die geweld blaast. O, als ik niet had geloofd des Heere goedheid te zullen zien in het land der levenden. Wacht op de Heere, wees sterk, uw hart zij onversaagd. Ja, wacht op de Heere. Hij spreekt over de situatie van de lust van tegenstanders, de belagers, de valse getuigen. Hij die geweld blaast. Vier dingen die hij aanhaalt. Dus ik denk dat het wel duidelijk is dat er wel wat uitdagingen liggen. En hij zet die terzijde. En hij vraagt om nog meer te mogen weten hoe het juist allemaal zit. En gewoon de blokkades uit de weg te halen, opdat hij gewoon vooruit kan lopen. Dat hij niet afgeleid wordt, dat hij gewoon kan voortgaan in wat hij weet dat goed is. Maar dat het niet evident is, dat lezen we in vers 13. O, als ik niet had geloofd des Heere goedheid te zullen zien in het land der levenden. Die hoop dat het allemaal goed komt, dat ook echt wel helpt. Om te blijven vertrouwen, om het zich niet te hard aan te trekken in de mate van het mogelijke. Dat opzij te schuiven en te blijven onderzoeken wie God juist is. En hoe hij zijn leven en het verlengde daarvan kan leven. En tot slot, zegt hij iets precies tegen andere mensen. Het kan ook zijn dat hij dat tegen zichzelf zegt. Maar hij eindigt met een heel duidelijke conclusie. En dat is, wacht op de Heere. Wees sterk. Uw hart zij onversaagd. Ja, wacht op de Heere. Wachten, dat zegt iets van die afhankelijkheid van hem. We zijn volledig van hem afhankelijk als zijn kinderen. En te blijven vertrouwen op hem. Om uit te kijken naar hoe God tegemoet gaat komen. En dat het niet evident is, dat is duidelijk. Wees sterk. Ja, dat is nu eens echt sterk zijn. Om te blijven wachten op de Heer, te blijven uitzien hoe hij in welke situatie dan ook het hij ten goede draait. En hoe hij ons tegemoet komt. Uw hart zij onversaagd, vastberaden, sterk. Ja? Niet opzij gaan, gewoon te blijven staan en wachten tot God ons tegemoet komt. Tot God laat zien dat Hij er voor ons is. En dat is hetgeen natuurlijk wat voor ons ook de opdracht is vanuit deze psalm. Om te blijven wachten. Om te blijven uitkijken hoe Hij ons tegemoet komt in de moeilijkste situaties. Want weet je, ik vind het niet fijn om te zeggen op zich, maar we hebben in het verleden waarschijnlijk al redelijk wat moeilijke momenten gekend in ons leven. En we gaan er hoogstwaarschijnlijk nog wel een heel aantal kennen. En daar gaan er effectief ook wel tussen zitten die echt, echt moeilijk gaan zijn. En dan is het echt wel fijn om terug te kunnen grijpen naar een psalm zoals Psalm 27. Iemand die het echt heeft meegemaakt, die echt die moeilijkste momenten heeft meegemaakt, maar ook God heeft meegemaakt op zo'n mooie manier en die ons oproept om te wachten op Hem, om ons vertrouwen te stellen op Hem, om daarin Hem te toetsen en te zien dat Hij ons tegemoet gaat komen. Nu, het zijn in de meest extreme situaties dat Hij ons tegemoet komt, maar ik denk niet per se in de extreme situaties. Ook in de moeilijke momenten van alle dag. Wat we heel erg de neiging hebben, als een aantal dingen niet lopen zoals we het willen, dat we terug in eigen zelf gaan proberen de dingen te fixen zo. Herkent je dat? Ik heb soms het gevoel van, dat is precies zo een vangnet dat over een dier gegooid wordt en uiteindelijk probeert daaruit te ontsnappen, maar steeds meer verstrikt geraakt zo. Dat herken ik vaak ook bij mezelf zo, van proberen de dingen te fixen. En in plaats van dat de dingen in orde komen, in tegendeel dat nog lastiger wordt. Zoiets waar ik de laatste tijd bijvoorbeeld zo aan zit te denken is, ik kan wel zo vergaderingen hebben. En ja, ik zit in het christelijk werk, dus we bidden dan ook altijd wel voor die vergaderingen. En toch zit je niet altijd op dezelfde golflengte. En dan probeer je er doorheen te geraken en je geraakt daar gewoon echt niet doorheen. Zo. En dat ik zo steeds meer zoiets heb van, kijk God, je hebt daar in het begin voor gebeden, nu ga ik loslaten. Ja, ik ga gewoon positief meepraten en we zien wel. En dat ik dan ook echt al een paar keer gezien heb, dat inderdaad we elkaar uiteindelijk vinden en dat het echt goed gaat en dat we tot hele goede conclusies komen. En dat is zo één voorbeeldje, maar ik kan dat echt ook wel op een aantal andere vlakken zo'n voorbeelden geven, dat ik echt merk van, oké God, nu is het aan u en dat God ook effectief tegemoet komt. Ik weet niet met welke uitdagingen jullie zitten in het dagelijks leven. Ik weet niet, misschien iemand op het werk die roddelt of dingen zegt die compleet ernaar zitten. Een baas die u vernedert. Ik weet het niet. Ja? Beproef hem hier nu eens mee. Ja? Zeg nu eens een keer tegen God, in plaats van proberen die situatie vanuit uzelf te fixen, gewoon te zeggen van, God, dit is de situatie. Ja, ik probeer het juist mee te doen, maar het lukt mij niet. Ik leg het nu aan u voor. Beproef hem daarmee. En ik ben echt zeker dat God u tegemoet gaat komen. En dat je daardoor ook net zoals David kunt gaan zingen. Ja, psalm zingen. De Heere. Dat het iets is dat je merkt van God is heel reëel. Is heel dichtbij. En dat het goesting geeft naar meer. Om nog dichter bij God te komen. En nog meer te mogen ontdekken van wie dat Hij juist is. Om nog meer die vreugde te ervaren. Die enkel en alleen God kan geven. Dus ik wil afsluiten nog eens met die laatste vers. Wacht op de Heere. Wees sterk. Uw hart zij onversaagd. Ja, wacht op de Heere.